Yeah. Weet ze voor u nog de volgende afkondigingen, de diensten voor zondag 23 oktober. Om 10 uur hoopt voor te gaan dominee Verhul uit Woudenberg. En om 6:30 dominee De Groot uit Dordrecht. Verder de collecte vandaag. De eerste is voor de onderhoudsfonds en de tweede voor de plaatselijke gemeente. En vanmiddag is er om 14 uur zondagschool. Vanavond na de dienst is er een preekbespreking voor heel de gemeente. U wordt daarvoor hartelijk uitgenodigd. Maandag 17 oktober is er Bijbelkring or Choice, 20 uur. Eveneens op 17 oktober de Bijbelkring Paulus, ook om 20 uur. Woensdag 19 oktober is er Bijbelkring Elim, ook om 20 uur. Vanavond zal er voorbeden gedaan worden. Voor de data in de toekomst geldt, zal de Heere wil... En wij leven tot zover de afkondiging. Laten we nu deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Kom gemeente, laat ons zingen van Psalm 37, daarvan het tweede. Psalm 37, vers 2. Stel op de Heere in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk, leer. Dat is al mooi. Verlustig u met blijdschap in de Heere. Dat is de roeping die de Heer vanuit deze psalm ons toeroept. Psalm 37, vers 2. Thank you. Het is mijn verlangen op deze morgen met u stil te staan bij de gave van het nieuwe verbond. De wet wordt in het hart gegeven, Jeremia 31, wat we straks lezen. De wet die wij ook op deze morgen lezen, dan zingen wij daarna van dezelfde 37e psalm. Het 16e vers. De wet zijns Gods is in zijn hart geschreven. In zijn hart. Niet op steen. Buiten ons, maar in het hart. Deze geboden die wij nu lezen, die zijn, dat weten jongens en meisjes, geschreven op een steen. Niet met een pen, maar met Gods vinger. Indrukwekkend. Heel veel van de Bijbel is geschreven door de profeten, opgetekend, voorgedragen, gesproken door God en toen opgeschreven. Maar dit stukje Bijbel, wat in de ark bewaard is, is geschreven met Gods vinger. Hier klinkt Gods woord vanmorgen ook vanmorgen tot ons als volgt. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bazuin en de rokende berg. Toen het volk zulk zag, weken zij af en stonden van verre. Thank you. Deze morgen hebben we twee schriftlezingen. De eerste plaats lezen wij Jeremia 31 en daarna lezen we Hebreeën 8 in het geheel. Jeremia 31 en we lezen de versen 31 tot en met 34. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. Welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israëls maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven en ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren, zeggende, kent de Heere, want zij zullen mij alle kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Dan lezen wij vervolgens in Hebreeën 8. De overdenking of preek, de verkondiging van de apostel op papier opgesteld en uitgereikt aan de Hebreeën, Joodse gelovigen. Hebreeën 8, vanaf vers 1. De hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken is dat wij hebben zodanige hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen, een bedienaar des heiligdoms en des ware tabernakels, welke de Heer heeft opgericht en geen mens. Want een iegelijk hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtoffers te offeren, waarom het noodzakelijk was dat ook deze wat had, dat hij zou offeren. Want indien hij op aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn, terwijl er priesters zijn die naar de wet gaven offeren. Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen, gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was als hij de tabernakel volmaken zou. Want ziet, zegt hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. En nu heeft hij zoveel uitnemender bediening gekregen als hij ook eens betere verbondsmiddelaar is. Hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is. Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest ware, zal zelf voor het tweede geen plaats gezocht zijn. Want hen berispende zegt hij tot hen, en nu haalt de apostel precies die woorden aan die wij lazen vanuit Jeremia. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, en ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden, want zij zijn in dat mijn verbond niet gebleven. En ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet leren een iegelijk zijn naaste, een iegelijk zijn broeder, zeggende, ken de Heere, want zij zullen mij alle kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn en hun zonden en overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Als hij zegt, een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt. Dat nu oud gemaakt is en verouderd is, is nabij de verdwijning. Tot zover. Laten wij nu de Heere bidden om het werk van de Heilige Geest vanmorgen in het midden van ons. Laat ons de Heere bidden. Heere, wij loven uw grote naam dat wij op deze morgen hier bijeen gekomen zijn om te lezen uit het Oude en het Nieuwe Testament, verbond. Omdat u die God bent die voordat wij de Bijbel openen al ons wil laten weten dat u een God bent van testamenten. Die zich verbindt allereerst aan zichzelf en dat vervolgens ook meedeelt aan zondaren. Dat u zich hebt verbonden aan die belofte waar we eigenlijk helemaal van tevoren geen eens weet van hadden. Voordat wij op deze wereld kwamen, was dat al lang gebeurd. Dat u voorzieningen hebt getroffen voordat die nodig waren. Dat kan ons zo'n onbeschrijfelijk veilig gevoel geven, als onze ogen opengaan ook op deze morgen, voor al die voorzieningen die u hebt gedaan voor uw volk, voor zondig volk. Dat we helemaal in de vrijheid zouden komen te staan als we dat zouden geloven vanmorgen. Terwijl we omringd worden door allerlei zo onveilige gevoelens, zorgen, zaken die ons verontrusten, oorlog, ziekte, de dood, eenzaamheid, verdriet, het gevoel dat alles in ons leven juist zo onverbonden is en op losse schroeven staat. Heere, trek dan vanmorgen door de machtige werking van uw Heilige Geest ons aan op dat wat u in deze gedeelte van uw woord ons laat zien. Dat u, o hemelse God, de Vader en Zoon, zich hebben verbonden in het genadeverbond, het vredeverbond, de raad van de vrede. En dat in de Heer Jezus Christus, arme zondaren, opgenomen zijn in dat wonderlijke, waar we van tevoren helemaal geen weet van hadden. We bidden u vurig, Heere, dat u door uw Heilige Geest ons deze dingen laat weten, zodat we mogen weten in die vastheid van het geloof begrepen te liggen in die gedachte van vrede die u had toen u met uw Zoon deze overeenkomst hebt getekend. Heere, geef dan op deze morgen een vaardige tong om in alle eenvoud iets uit te leggen van wat in de kerk vaak als zo moeilijk ervaren wordt. Ingewikkeld vinden we het soms met al die verbonden. Hoe zit het nou precies? Het gaat ons ook duizelen. Maar dat we vanmorgen nou niet luisteren als de een of andere geleerde, schriftgeleerde. Maar als het kind. Wat eenvoudig luisterend zich zalig luistert aan de woorden van uw overeenkomst. Zodat we ook mogen beseffen, Heere, dat het op deze morgen daar ook wel om spant. Of wij nou leven onder dat verbond van de Sinaï, wat elke zondag ook eigenlijk weer terugkeert, als op die stenen tafelen, eigenlijk het van de stenen tafelen, wordt voorgelezen. En dat daar de donder en de bliksem de gemeente van Israël schrik aan heeft gejaagd. Dat mag het ons ook wel doen. Uw heilige geboden die zo goed zijn, maar waar wij zulke overtreders van zijn geworden. En dat we dan op deze morgen, zoals we hier zijn, ten diepste, of onder die schrikaanjagende bediening zijn, onder de wet, of onder die vervulde wet, het nieuwe verbond, met de wet in het hart geschreven. De wetten op afstand, of zo onuitsprekelijk nabij. Heere, geef dat we op deze morgen dat mogen weten, waar we nou staan ten opzichte van uw verbonden. En dat we juist ook meegenomen worden in dat heerlijke wat we ook lazen. Als gevolg. Als datgene wat zo verbonden is met dat nieuwe verbond. Het kennen van u, de Heere. Al dat we u zouden mogen kennen. En vervolgen te kennen steeds meer. U leren kennen in die wederkerige, liefdevolle kennis, gemeenschap. Dat is het geheim, het heerlijke. Doe het, Heere, vanmorgen hier en ook thuis met ons verbonden, als er ook zijn die ziek zijn uit het bestuur en misschien uit de gemeente. Heere, bewaar ons niet zozeer voor de ziekte, maar wel in de ziekte. Dat al die dingen mogen uitdrijven naar u. In de vrede en de vrezen van uw naam. Laat zo uw koninkrijk komen. Om Jezus Christus wil. Verheerlijk de Zoon van uw liefde, o Geest. Onder ons vanmorgen. Amen. Gemeente, het is maar verlangen om vanmorgen dus stil te staan bij het verbond, nieuwe verbond, genadeverbond ook wel genoemd, eeuwig verbond of vredeverbond. Verschillende benamingen door de verschillende profeten, door de theologen. En voordat we dat doen wil ik met u zingen, dat vond ik wel heel erg passend, gezang 8. Niet heel vaak gezongen, maar wel heel mooi. Bedezang voor de predikatie. O God die onze Vader zij, die te alle tijd, en dat zou wel een heerlijk verlangen zijn, als we dat nou biddend met elkaar mogen zingen, ons uw tegenwoordigheid in Christus wil betonen. En dan zo mooi dat die laatste vers ontsluit, dus dienaars hart en mond wil hem en ons verlichten, opdat hij uit uw heilverbond, dat is dat genadeverbond, dat nieuwe verbond, zichzelf en ons moogt stichten. En wij op uw lege grond ons leven daarnaar richten. Ondertussen krijgt u dan nog gelegenheid voor de gaven. Ik noemde het al, de eerste voor het onderhoudsfonds en de tweede voor de plaatselijke gemeente. Van harte bij u aanbevolen. Een verbroken verbond en een nieuw verbond. Dat zijn de twee verkondigingen voor deze morgen. Waar de profeet Jeremia, we lazen er ook nog wat extra bij. Wat de apostel in Hebreeën ons daarvan vermeldt. Maar we richten ons op de tekstwoorden. Die versen in Jeremia 31. Waar het gaat over het nieuwe verbond, maar ook over een verbroken verbond. Dus eerst een verbroken verbond. Gemeente, we staan op deze morgen heel nauwkeurig stil. We letten er heel nauwkeurig op wat de profeet Jeremia ons verkondigt. Jeremia, dat is zijn naam. Ik heb een grote bewondering voor Jeremia. Het is misschien niet de meest bekende profeet, maar het is als we de verschillende grote profeten, zoals we ze wel noemen, Ezekiel, Jesaja en Jeremia. Als we die lezen, dan denken we meestal toch wel het meest aan Jesaja, Ezekiel ook nog wel, Jeremia een beetje meer vergeten. Terwijl eigenlijk, als we de Joodse geleerden geloven, en die geloof ik wel daarin, die hebben dat wel goed uitgerekend, het langste Bijbelboek is qua aantal woorden. In het Hebreeuws, het langste Bijbelboek van de Bijbel, daar denk ik vaak aan de psalmen. 150 hoofdstukken, maar er zijn heel veel korte psalmen. Jeremia heeft de meeste woorden, het boek met de meeste woorden in de grondtaal. En zeker als we beginnen te lezen vanaf het eerste hoofdstuk tot en met eigenlijk wel het 29ste hoofdstuk van het Bijbelboek, dan is er zo ontzaglijk veel oordeel en profetie tegen het volk, waarschuwend, dat ik grote bewondering heb gekregen door dat te lezen voor deze man. Met zo'n boodschap telkens er maar weer op uit te trekken om dat verbondsbrekende volk achteraan te lopen, te vermanen, terug te roepen tot bekering. Ik zie Jeremia meestal niet zoals Jona de andere kant opgaan, maar telkens weer in de weg van de gehoorzaamheid gaan naar dat volk om het terug te roepen. God maakt zijn belofte waar. Namelijk de belofte dat de Heere zelf, we lezen daarvan in Jeremia 1, in de roepingsgeschiedenis van de profeet, als die daar is, de anatoot, dat dan de Heere belooft om zijn woorden te leggen in de mond van de profeet. En dat hij Jeremia sterk zal maken tegen de woorden van zijn tegenstanders. Nou, dat zal ook blijken. Wonderlijk boek. Ze zouden tegen hem strijden, maar niet overwinnen. Hoe indrukwekkend dat zoveel hoofdstukken na elkaar, als we daarvan lezen, de profeet dus bekrachtigd is door de God van Israël om dat oordeel aan te kondigen. Het oordeel over Israël. En in die laatste hoofdstukken van dat Bijbelboek ook het oordeel over de volken. Bijvoorbeeld, ik noem een voorbeeld uit Jeremia 11. Als het gaat over dat verbond bij Sinaï, waar Jeremia heel duidelijk laat zien dat dat verbond van die 10 geboden volop staat. Daar doen we niet aan af. Jeremia 11, vers 3. Zeg dan tot hen, zo zegt de Heere, de God Israëls, vervloekt zij de man die niet hoort de woorden dezes verbonds, dat ik uw vaderen geboden heb ten dag als ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb. Dat was het verbond. Die woorden van de wet en de geboden. En wat we dan ook later lezen, de toevoegingen, de uitleg in het Bijbelboek Deuteronomium. De Heer had het met een eed bevestigd, gezworen. En het volk had, toen het die wet ontvangen had, had het volk geroepen, amen. Amen. U kunt het nalezen in Jeremia 11. Maar ze hebben niet gehoord, nog een oor geneigd. Ze hebben gewandeld en ieder naar het goed dunken van hun lieder boos hart. Daarom heb ik over hen gebracht al de woorden van dit verbond dat ik geboden heb te doen, maar zij niet gedaan hebben. En dan heeft de Heer het ook in Jeremia 11 over het verbroken verbond. Eigenlijk in de grondtaal hetzelfde woord wat wij hier in Jeremia 31 aantreffen. Een vernietigd verbond. Nou, wat betekent dat woord verbond? Daar staan we zo bij stil. En Jeremia biedt dan ook nog ten laatste als voorbeeld, bijvoorbeeld in Jeremia 14. Versmaad niet om uw naams wil, werp de troon van uw heerlijkheid niet neder. Gedenk, vernietig niet uw verbond met ons. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, in Jeremia 1 tot en met wel het 29e hoofdstuk van Jeremia, gaat het over het volk wat het verbond met de Heer heeft verbroken. Het verbond wat bij de Sinaï gesloten is. De openbaring van Gods wetten, Gods goede wetten. En hij brengt ook een boodschap van heil, van de Heer Jezus. Voor een volk dat niet alleen zondig is, dat is Israël niet alleen, maar ook het probleem van Israël is dat het de eigen zondigheid niet ziet. Een volk wat verhard is en blind. En dat volk mag Jeremia deze boodschap brengen, waarvan we lezen in de hoofdstukken 30, zou je kunnen zeggen, tot en met 33. Wordt ook wel genoemd het troostboek in het geheel van het Bijbelboek Jeremia. Omdat de Heer altijd met twee woorden spreekt. Niet alleen van oordeel, maar juist ook van genade. Een troostboek. Juist een troost voor verbondsbrekers. Wat tot troost is voor iemand vanmorgen die zich, en dat vraag ik u dan, die zich kan vergelijken. Kunt u zich vergelijken met Israël? Bent u iemand die ook Gods oordeel waard is? Hebt u ook in uw leven eigenlijk het grootste gedeelte, misschien wel lange tijd, helemaal niet gezien dat het oordeel van God, de vloek van de wet, u boven het hoofd hangt. En dat dat u nu geopenbaard is, duidelijk is geworden. Dan is het goed nieuws. Wat wij op deze morgen met elkaar overdenken. Dat precies voor dat slechtste volk wat we ons maar voor kunnen stellen, dat precies voor dat volk de grootste troost wordt aangekondigd. Dus vanmorgen, Dat hoop ik. Dat hoop ik. Dat is zeer te hopen. Dat u en ik, dat ik net zo slecht van mezelf denk als dat de Bijbel ons zegt dat we zijn. Dat geloven we niet zo gauw, anders had Jeremia niet 29 hoofdstukken nodig om dat duidelijk te maken. Want als de profeet Jeremia vanmorgen spreekt over een nieuw verbond, dan veronderstelt ons dat natuurlijk direct dat er nog een ander verbond is. Maar wellicht herkent u het, wat ik nu zeg, wat ik vaak hoor, wat ik zelf ook wel begrijp. Velen gaat het duizelen, heel gauw, de gedachten gaan tollen. Als het gaat in de kerk over het verbond. Welke verbonden, waar hebben we het dan over? Wat is een verbond? En met wie is dat verbond dan? En hoe lang? En allemaal vragen. Wat is een verbond? Nou, heel eenvoudig. Er zitten veel jongens en meisjes vanmorgen, dus we spreken eenvoudig. Een verbond, zou je kunnen zeggen, is een contract tussen twee partijen. Nou, voorbeeld. Jongens krijgen een mobiele telefoon. Dan heb je contract met een of andere provider. Of de jongens hebben thuis misschien een tijdschrift. Een tijdschrift. Dan heb je een abonnement op. Nou, dan heb je ook een klein contract. Je zou kunnen zeggen verbond. Het verbond is, jij betaalt een bedrag. Iedere maand moet je wel blijven doen. Anders komt het tijdschrift niet meer. En dan wordt dat opgestuurd. Of je telefoon, je hebt een abonnement bij een of andere provider. En je krijgt zoveel belminuten. Of al dat internet. Of dat zo goed is, weet ik niet. Maar dat is allemaal, zo werken contracten in de maatschappij. Met werk ook. Iemand heeft een baan. Je komt zoveel uur bij de baas werken. En dan zorgt de baas dat het geld aan het eind van de maand wordt betaald. Nou ja, als dat niet meer gebeurt, ja, dan zegt iemand, ik ga geen vrijwilligerswerk doen zomaar. Dus we hebben allemaal contracten. Eigenlijk verbonden. afspraken vastgelegd. Nou, dat is wat hier gebeurt, wat het hier ook over gaat. Ook bijvoorbeeld in Genesis lezen we het bijvoorbeeld. Genesis 21, voorbeeld. Abraham en Abimelech, die maken ook een verbond. Die sluiten een verbond. En dat bevestigen ze met elkaar. Gewoon een verbond, een zakelijk verbond. Maar nou is er ook een geestelijk verbond. Het verbond bij de Sinaï. Wat de Heer sluit net nadat hij het volk heeft uitgeleid uit Egypte. En hij geeft dan de wet die wij elke zondag nog lezen en horen. De 10 geboden. En nog veel meer geboden. Maar in het bijzonder die 10 geboden die geschreven staan op die stenen tafelen. Een voorwaardelijk verbond. Een voorwaardelijk verbond. Net als bij uw werkgever. Als u niet opkomt dagen, 3 weken, dan krijgt u ontslag. Ik denk niet dat u een werkgever hebt die maandelijks blijft overmaken als u uw werk niet doet of niet goed. Het verbond bij Sinaï is een voorwaardelijk verbond. Doe dat en gij zult leven. De apostel Paulus haalt het later in Galaten nog weer aan. Dat wij moeten doen al wat geschreven is in het boek der wet. Alles. En dat zijn wij echt totaal kwijt aan het raken. Die gedachte, we begrijpen in de kerk niks meer lijkt het soms van de wet. Ik geef catechisatie, meerdere plekken. Urk een tijdje gedaan, nu in Lunteren. En dan vraag ik aan de jongens, jullie hebben een toets op school, hè, een toets. 10 vragen. Elke fout is een punt aftrek. Jij hebt 1 fout gemaakt, wat voor cijfer heb je dan? 9. Ja. Goed opgelet bij rekenen. Je hebt 9. Je hebt 10 geboden. 1 heb je niet gehouden. Wat voor cijfer krijg je van God? Dan zegt die jongen ook 9. Nee. Geen eens 1. Die 10 geboden die we vanmorgen gelezen hebben, welk van die geboden zou u, als ik vraag dat u 1 van de geboden zou moeten overtreden, welke zou u dan moeten overtreden? Geen 1. Geen 1. Vervloekt is een ieder. Is, niet was, is, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Galaten 3. Heidelberger Catechismus citeert het. Beseffen wij dat? Dat wie 1 van de geboden van God niet houdt, u komt direct onder de vloek. Zo. Gods toorn rust op mij. Omdat wij 1, of laten we eerlijk zijn, veel meer. Jacobus schrijft het, wie 1 van de geboden schuldig is, is schuldig aan allen. Waarom geeft God die geboden? En waarom vervloekt hij een ieder die niet die geboden in het geheel houdt? Waarom? Omdat de werking van dit verbond is wanhoop. Alle gelovigen van alle tijden en plaatsen zijn ergens in hun leven wel gekomen tot wanhoop. Heilzame wanhoop. Wanhoop om zalig te worden door de wet te volbrengen. En hoe vaak tegelijkertijd. Laten we eerlijk zijn. Laten we eerlijk zijn vanmorgen. We zijn hier bijeen voor Gods aangezicht. Hoe vaak kom ik het in mijn eigen hart nog tegen. Die neiging om toch mezelf een beetje aangenaam te maken bij God. Door de wet te volbrengen. Om God op de een of andere manier te behagen. De zaligheid te verdienen. De wet drijft tot wanhoop. Het volk, we hebben het gelezen vanmorgen, dat was de reactie van Israël. Ik denk dat dat een goede reactie is, als we eerlijk zijn. Huivering, siddering, beving. Direct na het tiende gebod staat het er. De doodstraf staat op de overtreding. Adam zondigde één keer en hij werd uit de hof gezet. Mozes zondigde één keer en hij mocht het beloofde land niet beërven. God rekent in het bijzonder de zonde van zijn geliefde zo zwaar aan. En daarom. Jeremia is 29 hoofdstukken bezig om de lezer toen en nu te brengen tot die heilzame wanhoop. Erachter te brengen dat wij verbondsbrekers zijn. Dus er was een contract. Wij zouden de wet houden. God zou ze genade geven. Wij zouden die wet volbrengen. En de Heere zou zorg dragen. Maar we zijn verbondsbrekers. Dat is wat de profeet met zoveel woorden probeert te zeggen. Lees het thuis nog eens na, zou ik zeggen. In Jeremia 11, 14. Toen God Adam en Eva geschapen had, waar was toen de wet? Waar zou toen de wet geweest zijn? Zou die wet niet geschreven hebben gestaan? In het hart? Is het niet ontzettend verootmoedigend dat wat de Heer doet daar, als hij de wet geeft, dat hij met zijn vinger schrijft op steen? De steen buiten mij. Daar hoort dat toch niet te staan? Daar hoort dat toch helemaal niet te staan? Dat ik niet mag stelen? Dat ik niet mag begeren? Het is zo verootmoedigend dat Gods goede wetten die geschreven horen te staan in het hart, nu op steen staan. En daarom, gemeente, gaan we gauw naar het tweede. Gods voorzienigheid in het nieuwe verbond. Jeremia. Jeremia, gemeente, ik hou van Jeremia steeds meer. Jeremia. O Jeremia. Wat een uitkomst. Het was gebeurd in het evangelie, lezen we daarvan, dat de Heer Jezus aan zijn discipelen op een gegeven moment vraagt. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan antwoorden de discipelen van wat ze gehoord hebben. Sommigen zeggen Elias. En anderen zeggen Jeremia. Er waren in het oude Israël mensen die toen ze de Heer Jezus zagen, moesten denken aan Jeremia, het zou maar gezegd worden dat iemand aan u of aan mij zou denken als ze de Heere Jezus zouden zien. Jeremia, de grote profeet en leraar, hier aan het woord. Gemeente, het was de profeet Hosea die sprak over het eeuwig verbond. Het was de profeet Jesaja die verkondigde van het vredeverbond. Het was Ezechiël die het had over ook dat eeuwig verbond. Ook een vredeverbond. Dus de grote profeet Hosea, Jesaja, Ezechiël. Ze spreken allemaal van diezelfde zaak met verschillende begrippen. Maar alleen Jeremia spreekt van het nieuwe verbond. En het is wel treffend dat juist uitgerekend de Heer Jezus zelf dat woord, dat begrip gebruikt. Als hij daar in die kamer zit met zijn discipelen en het avondmaal met hen wil vieren. En het dan zegt bij het inschenken van de wijn, dit is het nieuwe testament, verbond, hetzelfde woord, in mijn bloed. Dat nieuwe testament is in verschil met het eerste verbond bij Sinaï niet een tweezijdig verbond, maar een geheel eenzijdig verbond. Waardoor zondaren onvoorwaardelijk, er wordt niks meer gevraagd aan hen, zalig worden. Ook niet van het geloof een nieuwe wet maken. Daar wij nu alleen nog maar over te geloven. Dan moet je alleen maar gaan geloven. Geloof wordt geschonken. Alles wordt meegenomen in dat nieuwe verbond. Omdat alle voorwaarden in dat verbond zijn volbracht. Ja, we zullen het vergelijken. U kunt niet meer werken. Een ander zegt, nou dan zal ik bij die baas van u gaan komen. En ik zal het werk voor u gaan doen. En dan zorg ik dat wel het geld uiteindelijk bij u op de bankrekening komt. Een heel slecht, slap beeld van wat er eigenlijk gebeurt. Dus de Heer Jezus komt om het werk, het verbondswerk, over te nemen. Door de enige zoon van Gods welbehagen. Hij wilde de Vader alleen behagen. En hij was ook de enige die de Vader kan behagen. Bent u het daarmee eens vanmorgen? Dat alleen de Heer Jezus een trouw is aan het verbond. Dat hij alleen de Vader kan behagen. Al deze profeten spreken van een tegenstelling. Ze benadrukken het grote verschil. Ezechiël roemt het werk van de geest in de zondaars, in het zondaarshart. Hosea de oneindige, onvoorwaardelijke zondaarsliefde. Jeremia bejubelt vooral het nieuwe. In Gods voorzienigheid is het zo gegaan dat hij eerst het verbond bij Sinaï geopenbaard heeft met die donders en de bliksems, het geluid van de bezuin, vreeswekkend. En dan zegt hij een verbond dat zij en wij vernietigd hebben. Kan dat nieuwe, genadige, eeuwige, vredige verbond ook vernietigd worden? Nee. Wij kunnen werkelijk alles vernietigen, gemeente. Echt waar. Iedereen vanmorgen hier aanwezig? Iedereen? Iedereen. Een paradijsvernielers. Dat zijn we. Paradijsvernielers. Niemand hoeft neer te kijken op die jongens die een bushokje slopen. Oh, vandalisme, zeggen we. Want de Bijbel leert ons dat het veel erger is wat wij doen dan een bushokje sloop of wat dan ook. Wij hebben werkelijk alles vernield. Dat is die weerzinwekkende verwoesting van de zonde. En alle zonde is in wezen een herhaling van zetten. Een vernietigen van de verbinding. Verbinding, verbonden zijn met onze schepper. Wij kunnen slechts het verbond met God verbreken. En daarom is dat nieuwe verbond zo'n uitkomst. Omdat het een hele, geheel eenzijdig verbond is. Waar de Heere die wet weer gaat schrijven, niet op steen, maar daar waar het hoort. Gods goede wet. Tot niet te geloven dat de Heere dat tegen ons moet zeggen. Niet stelen. Onvoorstelbaar. Ik denk niet dat u het met mijn dank afneemt. Als u komt bij mij op bezoek en ik zeg tegen u, niet stelen hier, hè? Niet stelen hier. Vanmorgen. Zo spreekt de Heere wel tot ons. De Heere gaat de wet schrijven daar waar het hoort. Zodat het weer in ons hart staat. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Gods wet in het hart. Dat is eigenlijk niks anders dan de Heere Jezus in het hart. Die zal u alles leren en indachtig maken. De Heere Jeremia deelt hier meer mee dat de Heere wetten gaat schrijven. Ezekiel spreekt over het werk van de geest. Dat is dezelfde zaak. Een nieuwe wil. Een wil, een verlangen om Gods wet, Gods geboden, die uitingen zijn van wie hij is, gelijkvormig te worden. Hoewel het waar is dat die wet mij eerst veroordeeld heeft tot straf, wens ik nu op die wet te lijken, op de Heere Jezus te lijken. En dat is dan ook kenmerkend, dat in dat nieuwe verbond u gaat zo ontzaglijk van de Heere Jezus houden, want hij is de wet, de uitdrukking van wie hij is. Waar dat eerste verbond een openbaring was van Gods eis, is dit een openbaring van Gods belofte. En daar komen we bij het hart. Het nieuwe verbond, gemeente, dat is er voor iemand vanmorgen. Iemand die ziek is van de zonde. Echt ziek. Echt ziek. Je kan alleen nog maar zondigen. U zit hier vanmorgen. U bent netjes aangekleed voor de kerk. Maar u bent er ziek van. Echt ziek. Voor iemand, Ezekiel spreekt daarvan, iemand die walgt van zichzelf. Walgen. Een beetje misselijk worden van jezelf. Behoorlijk misselijk nu. Is dat het christenleven? Ja, dat is het christenleven. Toen die wet daar op die stenen stond buiten mij, ja, toen zondig ik tegen die stenen. Maar nu zondig ik tegen dat wat geschreven staat binnen in mij. Gaat niet samen. Het nieuwe hart. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. Dat is wel mooi. Dat komt hier dan niet zo heel erg naar voren, maar met name als wij lezen in dat gedeelte Ezekiel 36, waar het over dezelfde zaak gaat. Daar klinkt bij herhaling dat de Heere zegt tegen zijn volk, ik zal. En daar kom ik tot uw hart, vanmorgen. In die geboden die wij ook vanmorgen hebben gelezen, klinkt het telkens weer best dreigend. Gij zult. Gij zult. Maar in Ezekiel 36 klinkt het gelukkig. Zalig. Dat is nou evangelie. Ik zal. Ik zal. Hoe staat het met uw hart? Leeft u meer onder het gij zult? Of meer onder het ik zal. Onder de eis, de verplichting of de zogenaamde christenplicht, of onder die belofte,
dat de Heer nou werkelijk alles schenkt wat u nodig hebt. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Eeuwen later.
De maaltijd die hoorde bij de uittocht uit Egypte. De Heer Jezus met zijn discipelen rondom de tafel. Bij het inschenken. Dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed.
Wat zijn de voorwaarden voor het Nieuwe Verbond?
Zijn er niet. Zijn er niet.
Wat moet ik dan doen om zalig te worden?
Gaan we weer, hè?
Gaan we weer. Wat moet ik doen om zalig te worden? Wat moet ik doen? Dat vroegen ze aan Petrus. Wat moet ik doen? Dat zit zo in onze aard. Dat is onze nationale, wereldwijde beleving. Doen. Altijd maar weer iets doen.
Ik zal handhaven. Obama, yes we can. We gaan het doen.
Altijd maar weer iets doen.
Het is genade als we dat doen, zo zat worden en er helemaal geen verwachting meer hebben dat we overgezet worden van onder die oude verbondsbetrekking die werkelijk overal in de wereld is terug te vinden. Alle valse godsdienst bestaat uit doen. Of het nou het verstarde Rooms-Katholicisme is of de islam. Het kan zomaar ook onze huizen binnensluipen. Waarom heeft de Heer Jezus in het Nieuwe Testament het zo vaak, die waarschuwingen aan de Farizeeërs? Over het doen. Over het doen. Het gaat altijd maar over doen.
De Heer Jezus openbaart, en hier dus al door de profeet Jeremia, het genadeverbond. Wat niet gaat over ons doen, maar over zijn doen. Zijn werk. U leeft niet meer over en uit wat jij volbracht hebt, maar wat hij heeft volbracht.
Hij deelt uit de tekenen van zijn oneindige zondaarsliefde. Dat onvoorwaardelijke, ik geef mijn leven omdat u bent doodschuldig. Brood en wijn, bloed en mijn vlees. Eet en drink. Ik wens jullie te leren dat zalig worden is alleen ontvangen. Petrus, Jacobus. Gelukkig, als wij deze levensles leren op tijd. Dat God zelf door de inwoning van zijn geest nu al zijn goede wetten meeneemt. En dat hij uitwerkt in ons waar wij van nature vijandig van waren. Dan zijn we zalig. En gemeente, dan kom ik tot slot tot de kern. We hebben het gelezen in Jeremia 31, en dat is dan heel bijzonder in vers 34. Wat is de kern? Wat is de kern? Ze zullen niet meer een Iegelijkse naast een Iegelijkse broeder leren zeggen, bekent de Heere, want zij zullen mij alle kennen. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven. Dus er zit een logische gedachte achter. Kennen met een openstaande schuld kan niet. Ja, kan God kennen. Het gaat niet om dat u, bij wijze van spreken, de 1000 namen van God in de Bijbel op zou kunnen zeggen. Maar het gaat om die intieme kennis. Die omgangskennis. Dat u weet, hij is van mij, maar bovenal, ik ben van hem. Wat houdt dat tegen? Wat houdt het kennen? Dat is die, ja, hoe moet ik dat zeggen? Kennen is niet, in onze taal is kennen, ik heb een kennis. Ik weet waar iemand woont misschien. Ik weet wat zijn naam is, waar die werkt misschien wel. Zo spreken wij over kennen. Maar in het Hebreeuws, dit is zulke intieme, liefdevolle
omgangskennis, dat datzelfde woord gebruikt wordt voor die liefdevolle omgang van Adam en Eva. Daarom zo mooi in onze Statenvertaling. En Adam bekende Eva. Dat begrijp je. Dat gaat niet om dat hij wist hoe ze heette, maar omgang. Kennen en gekend zijn. Zonde zit er altijd tussen. In het menselijke is dat zo. Ik kan niet gemeenschap hebben met iemand en tegelijkertijd ruzie hebben. Dat gaat niet. Dat gaat niet. En zo is het met de Here ook. Kom ik tot de belangrijkste vraag van het nieuwe verbond. Dat is de uitwerking van het nieuwe verbond. Omdat de Here in het nieuwe verbond alle ongerechtigheid wegneemt. En dat hij zegt, ga nou aan de kant zondaar. Zondares, dan zal ik het doen. Dan zal ik die weg van het lijden gaan. Ik zal voorkomen gerechtigheid volbrengen. Ik zal die weg gaan door de woestijn. Ik zal je laten zien dat ik genadig ben en dat ik heilig ben. Kennen jullie de Here? Heel, heel kernachtig vanmorgen. Houden jullie van de Heer Jezus? Houden jullie van Hem? En misschien nog wel heerlijker. Weet u dat Hij ook van u houdt? Onmogelijk om onszelf aangenaam te maken bij Hem. Zalig worden is ontvangen. Onzalig kijken aan wie Hij is. In het nieuwe verbond. Aan de tafel. Waar Hij inderdaad de ongerechtigheid wegneemt. En gemeenschap houdt met zijn kinderen. Gemeente, dat is de uitkomst. De zalige uitkomst van het nieuwe verbond. Ik zal een ongerechtigheid vergeven. Hij veronderstelt wel heel wat. Kom op deze morgen met al het uwe wat niet deugt en mooi is. Gedachten, verlangens, begeerten, daden ook. Kom ermee voor de dag. Kom ermee voor de dag. Hij wenst te vergeven. Weg te nemen. Weg te kussen. Dat is het grootste wat hier geopenbaard wordt van het nieuwe verbond. Dat de Heere, dat woord verbond, zich wil verbinden aan zondaren in een nieuw verbond. Vredeverbond. En ook een eeuwig verbond. Amen. Wij gaan met elkaar zingen van Psalm 25. De versen 5 en 6. Ik begreep dat vers 6 ook voor de kinderen van de zondagsschool op de rooster stond om te leren. Prachtige psalmen om te kennen met hart. Hè. Wij hebben het in het Nederlands over psalmen uit het hoofd leren. De Engelsen hebben het over to learn by heart. Dus dat is heel mooi. Dus met ons hart ook deze psalmen mogen leren. Vers 5. Loutere goedheid, liefde, koren, waarheid zijn des Heren paan voor hun. Die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Ook het zesde. Wie heeft lust de Heren te vrezen? Allerhoogst en eeuwig goed. Prachtig. Versen 5 en 6 van Psalm 25.
Laat ons eindigen met dankzegging. Heer, we bidden vurig dat u deze geheimen ons ook persoonlijk leert. Dat we begrepen mogen zijn in dat wat ver voordat wij het levenslicht ooit hebben gezien, door uw Vader en Zoon overeengekomen is. Hoe zal ik hen onder de kinderen stellen? Dat u zondaren adopteert tot uw kinderen, in de aanneming tot kinderen, waarna we nooit meer ontslag hebben te vrezen, want dat doet u niet. Al hebben we het nog zo verbruikt, ook na al die ontvangen genade. Heren, we bidden dat u door de werking van uw geest die wetten in ons hart schrijft, zodat we soms, als we ze overtreden na ontvangen genade, inderdaad walgen. En u daarmee verheerlijken, omdat we daarmee toegeven dat u goed bent en wij niet. Maar dat we ook door uw genade soms zomaar door de werking van uw geest de werken mogen doen die u voorbereid heeft op dat we daarin zouden wandelen, zoals de apostel het schrijft. Wat een heerlijkheid, Heer, als we een instrument mogen zijn van uw genade. Werk het ook hier, Heren, uit onder jong en oud. Gedenk de gezinnen, alle zorgen die er kunnen zijn. Bewaar ze dicht bij uw woord. Bovenal dicht bij uw verbond. Omdat de kinderen toch niet gedoopt zijn in de verwachting van het werkverbond, het Sinaïtisch verbond. Maar ook daar al sprake was van het genadeverbond, omdat we beseffen dat we onze kinderen ook geen hoop geven als ze in die voorwaardelijke betrekking tot u zouden staan. Heer, we belijden ook de schuld dat we zo vaak wel van u denken in verdienmodellen. Ons daarmee helemaal niet onderscheiden van de godsdiensten van het oude Israël daaromheen en de godsdiensten van onze dag. Het is uw eer te na, Heren, toch, om ons daarin te laten. Gedenk, Heren, uw kerk. Bewaar het voor leer die afdwaalt van de leer van de profeten, het bovenal van de hoogste profeet. Breng ons terug en breng uw kerk opnieuw tot bloei. Heren, ontfermt u zich over deze plaats, Haastrecht en de omgeving. Laat ook hier uw koninkrijk mogen komen. Gedenk het werk wat hier week aan week ook gebeuren mag, door de week zo ook, wat we ook mochten afkondigen aan kringwerk. Wil ook daar uw zegen gebieden. En laat zo de gemeente mogen groeien, opwassen tot eer van uw naam. Doe het, Heer Jezus, verheerlijk uzelf. U bent onmisbaar. Maar leer ons dat ook meer en meer bewonderen. Dat we echt geen stap meer zonder u kunnen en willen zetten. O Heer Jezus, ontfermt u zo over ons. Ook in het verdere van deze dag. Uit genade. Amen. Het is een geheim, zegt Psalm 25. Het geheim van zijn verbond, daar gaan we tot slot van zingen. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrede in woont. Heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vrede verbond getoond. Psalm 25, vers 7, tot slot.
We eindigen met een gebed om zegen. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen. Zegen.